Gemeente, vooraf maak ik u bekend dat afgelopen woensdag is overleden in de leeftijd van 74 jaar broeder Jan Budding, gewoond hebbend panhuis nummer 40. Gisteren zaterdag heeft de begrafenis plaatsgehad op de Munnikehof. Wij willen straks de eerste psalm hem herdenken, tijdens de eerste psalm hem herdenken, en in onze gebeden willen we de familie aan de Heere opdragen. Dan enkele afkondigingen. Na de dienst is er koffie voor de mensen van wijk 5. In deze dienst, of vandaag de hele dag neem ik aan, is de jeugd van Noorderloos in ons midden. En we heten ze allemaal heel hartelijk welkom. Dinsdagavond is er Bijbelkring Berea. En die begint om 8:00. En dan de collecten, die zijn voor de kerk, de kerkelijke kas. En dan met name de zendingskas. En bij de uitgang willen we samen collecteren voor ons bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kas, de zending. En dan bij de uitgang voor het bouwfonds. Tot zover. En dan de schriftlezing voor onze luisteraars thuis, die is psalm 32. Psalm 32. Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we staande Psalm 90, het derde en het achtste vers gaan zingen ter herdenking van broeder Jan Budding. Ook vanmorgen luisteren we samen naar Gods heilige wet. En daarna zingen we uit Psalm 119, het laatste vers, dat is het 88ste. Gun leven aan mijn ziel en dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Stuur mij in rechte sporen. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We doen vanmorgen de Bijbel open bij Psalm 32. Psalm 32. Een boetpsalm, een onderwijzing van David staat erboven. Ik Wel gelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op me. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde. Hierom zal u iedere heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen ze hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gegaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, dat geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken, niet naderen. De goddeloze heeft veel smarten, maar die op de Heere vertrouwt, die zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardige, en zing vrolijk, alle gij oprechte van hart. Tot zover Psalm 32. We willen samen tot de Heere gaan in ons gebed en wij willen voorbeden doen voor de familie Budding, die gisteren rondom het graf van hun vader, hun opa, hun familielid heeft gestaan. Wij willen dankzegging doen voor het feit dat broeder en zuster Bouw van Essen, van het Kost verloren, in de afgelopen week mochten herdenken dat ze 40 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. Broeder en zuster van Appeldoorn, Diepeveen, van de Lucretia van Merkelaan, stonden erbij stil dat ze 25 jaar getrouwd waren. En we zijn ook heel erg dankbaar dat zuster van de Haar, Schoenman, van de Torbekkensingel, na bijzonder lange tijd vanmorgen voor het eerst weer bij ons in de kerk mag zijn. Wij willen samen de Heer ervoor danken dat zuster Oostenbrink uit Scherpenzeel weer thuis kwam uit het ziekenhuis, maar ze blijft voorbeden van ons nodig hebben in verband met de behandeling die ze moet ondergaan. Broeder Klaas de Kievit is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, waar hij afgelopen week heel plotseling moest worden opgenomen. En er is een kleintje geboren bij David en Ilona de Roos. En ze noemen hem Johannes Jan Willem Lucas. En de roepnaam wordt Lucas. En we willen samen met hen en ook de grootouders de Heere daarvoor dankzeggen. Laten we het aangezicht van de Heere eerbiedig en ootmoedig met elkaar gaan zoeken. Het is altijd weer een heilig moment in de dienst als we zoals gemeente samen tot u komen in het gebed. We komen voor uw aangezicht, Heere. En wij beseffen dat uw aangezicht een heilig aangezicht is. En dat wij in onszelf voor u niet kunnen bestaan. Maar tegelijk mogen we ook weten, omdat u dat in uw woord ons dat zo duidelijk en zo helder ook voorhoudt, dat uw aangezicht is een aangezicht van genade en van barmhartigheid. En dat uw troon een troon is van genade. En daarom mogen we vrij tot u komen in ons gebed. En daarom mogen we ook vanmorgen weer alles aan u voorleggen wat in ons hart omgaat. En daarom mogen we onze dankzegging verwoorden en mogen we ook onze voorbeden bij u neerleggen tot u doen opgaan. Samen als gemeente, heren, willen we in de allereerste plaats voorbeden doen voor de familie Budding, die in de afgelopen week zo plotseling werd geconfronteerd met het overlijden van vader, opa en hun familielid. En gisteren heeft de begrafenis plaatsgevonden. En ook dat is altijd een hele moeilijke dag als we rondom zo'n open graf moeten komen te staan. Heren, u weet wat we nodig hebben. Wij willen de familieleden van harte aan u opdragen. U kent de omstandigheden. U weet wat een ieder van de familieleden nodig heeft. En we leggen ze vanmorgen in uw handen. We willen in de komende tijd bijzonder ondersteunen, sterken, troosten. Heren, wees met allen onder ons die verdriet hebben. Als we in ons leven geconfronteerd zijn met het overlijden van een dierbare, ach, dan kan de tijd verder gaan, maar dan blijft dat een voor ons moeilijk te verwerken iets. En dat kan toch ook niet anders, heren, als onze harten aan elkaar verbonden zijn door de liefde. Dan doet het zo'n pijn en dan blijft het pijn doen als de banden zijn verbroken. Ondersteun en sterk allen onder ons die verdriet hebben. Heren, wij mogen uw grote naam samen ook dankzeggen. Want u heeft in het midden van ons in de afgelopen week ook weer veel reden tot dankbaarheid gegeven. Broeder en zuster Bouw van het Kost verloren. Ze stonden er met hun kinderen en kleinkinderen bij stil dat ze 40 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. En dan past maar één ding, u daarvoor te verheerlijken, uw trouw. Niets uit ons, alles uit u. Heren, we dragen de familie ook van harte aan u op en blijf hen omringen met uw trouwe zorg. We zijn ook dankbaar dat de familie van Appeldoorn, van Lucretia van Merkelaan, erbij stil mocht staan dat ze 25 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. Een kwart eeuw hebt u hen samen gegeven. En ze mochten daar ook gisteren met hun kinderen en familieleden bij stilstaan. Heren, ook daarin willen we uw naam erkennen. En willen we u de lof brengen, omdat u die toekomt. En zo mogen onze broeder en zuster dat ook ervaren en beleven. En we bidden van u, wilt u hen verder ook alles blijven geven wat ze nodig hebben. Gedenk ook deze broeder en zuster en hun kinderen en hun familieleden in uw trouwe zorg. We zijn dankbaar, heren, dat onze zuster van de Haar Schoeman weer bij ons in de kerk mag zijn vanmorgen. Zo lange tijd was dat niet mogelijk. En nu mag ze er wel weer zijn en het was het verlangen van haar hart. En we willen u daar ook de lof en de eer voor brengen. En tegelijk leggen we onze zuster ook weer in uw handen. Want u weet van haar moeite en u weet van haar lichamelijke zorg. Gedenk ook haar verder, heren. We zijn dankbaar dat onze zuster Oostenbrink uit Scherpenzeel weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Maar tegelijk dragen we onze zuster ook verder aan u op, omdat er nog behandelingen moeten plaatsvinden. Dat zijn we afhankelijk van uw zorg en van uw zegen, heren. Houd uw zorgende handen om hen heen. Zegen de behandeling die onze zuster nu mag en moet ontvangen. En wilt u met het hele gezin zijn, heren. Ook onze broeder en de kinderen, wilt u ze bijzonder steunen en sterken. Onze broeder Klaas de Kievit mocht weer thuiskomen in het ziekenhuis en daar willen we uw naam ook voor erkennen. De laatste tijd moet ook hij veel tobben. Maar tot nu toe heeft u hem nog willen sparen en dragen. en wil hem verder ook gedenken. In alle omstandigheden, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. U weet wat onze broeder van noden heeft. Heren, we zijn ook dankbaar dat er nieuw leven in het midden van onze gemeente weer is geschonken. Dat David en Ilona de Roos verblijd werden met de voorspoedige geboorte van hun eersteling, hun zoontje. En dat ze nu vanmorgen ook de dank willen brengen voor dat grote geschenk. Heren, wij mogen die dank verwoorden zo samen. En wat is er toch een wonder ook, dat nieuwe leven. We zijn dankbaar dat u ook Ilona gespaard en gedragen heeft door de bevalling heen. En we willen samen ook dit nieuwe jonge leven van harte aan u opdragen. Wilt u Lucas doen opgroeien in voorspoed. Maar wilt u Lucas straks ook doen opgroeien tot een kind die u leert kennen en u leert dienen. En dat bidden we voor al onze kinderen. Dat bidden we voor al onze jonge mensen. Dat ze het spoor mogen gaan achter u aan. Het spoor van het leven. We zullen vanmorgen samen een begin maken met de voorbereiding op de viering van het avondmaal. Dat, als u het geeft, volgende week zondag in ons midden wordt gehouden. Heren, wilt u ons zegenen? Wilt u ons opening van hart geven? Wilt u ons leiden, zeker als er moeite met betrekking tot het avondmaal zijn. Wilt u ons vanuit Psalm 32 wijzen op uw genade, die overvloedig is voor ieder die de toevlucht tot u neemt. Samen komen we zo tot u. Uw aangezicht is een heilig aangezicht. Wij kunnen voor u niet bestaan. Maar zie ons aan, Heren, en hoor ons bidden en zegen ons op grond van uw genade in de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Wij willen samen uit Psalm 143 een drietal verzen zingen, het eerste, het tweede en ook het achtste vers, Psalm 143, vers 1, 2 en 8. Omdat we vandaag een begin maken met de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal, lezen we met elkaar het eerste gedeelte van het formulier. Het formulier om het heilig avondmaal te houden staat erboven. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als je die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker van de Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed van de Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam van de Heere. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is ons voor alles nodig, ten eerste, dat we ons tevoren recht beproeven. Ten tweede, dat we het tot dat einde richten, waartoe het de Heere Christus heeft verordineerd en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is dat hij, die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon, Jezus Christus, met de bittere en de smadelijke dood des kruises heeft gestraft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Christus, Jezus, zijn vergeven en de volkomen gerechtigheid van Christus, hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde onderzoek aan ieder zijn geweten of hij ook gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. En ook of hij zonder enige geveinsdheid, enige onoprechtheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel van de Heere zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het Rijk van Christus hebben, zoals alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen of andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze alle, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs, die Christus alleen voor zijn gelovigen heeft verordineerd, heeft ingesteld, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen we daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, zoals dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, toch, wanneer ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan verhinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Het uitgangspunt voor de preek van deze morgen is Psalm 32, het vijfde vers. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. En ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde. En als we naar de boodschap van deze woorden geluisterd hebben, zingen we uit de berijmde Psalm 32. En daarvan het derde vers. Psalm 32. En daarvan dan het derde vers. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Gemeente, Psalm 32 heeft in de kerk altijd een hele belangrijke plaats gehad. Als je heel lang geleden kijkt naar hoe of Psalm 32 bijvoorbeeld in de vroege kerk heeft gefunctioneerd, dan kom je erachter dat het een hele belangrijke psalm is geweest. Bijvoorbeeld iemand als Augustinus, hè? Augustinus die heeft gezegd, dit is mijn lievelingspsalm, Psalm 32. Dit is mijn lievelingspsalm. Dan sta je er eerst even raar van te kijken, want dan denk je van hoe kan dat nou? Het is een boetepsalm. Het gaat over het doen van belijdenis van zonde. En toch heeft Augustinus dat zo mogen ervaren. Het is mijn lievelingspsalm. Had natuurlijk wel te maken ook met het leven van Augustinus. Hè? Augustinus die in de wereld geleefd heeft en die toen tot geloof gekomen is. Dan kun je ook wel een beetje je voorstellen dat Psalm 32 voor hem heel belangrijk is geworden. Maar wist u dat ook in de tijd van de Reformatie Psalm 32 een hele belangrijke psalm was? Dat bijvoorbeeld een man als Luther ook bijzonder veel, zeg maar, troost heeft geput uit Psalm 32. Luther, die zo geworsteld heeft met die vraag: hoe weet ik nou dat mijn zonden vergeven zijn? En uiteindelijk is hij tot ruimte gekomen. Hij heeft mogen leren zien dat God genadig is als we onze zonden belijden. Genadig op grond van Christus' werk. En toen vond hij dat ook weer terug in Psalm 32. Dus ook Psalm 32 was voor Luther zo'n geweldig belangrijke psalm. En het zou mij niet verbazen als er velen onder ons zijn vanmorgen die zeggen van: Psalm 32 is ook voor mij een hele belangrijke psalm geworden. Want in Psalm 32 gaat het om de meest wezenlijke dingen van het geestelijke leven. Het geestelijke leven heeft heel wat facetten en heeft heel wat kanten. Maar hier kom je tot de kern. Waar gaat het eigenlijk om? Het gaat erom dat wij onze zonden gaan belijden. En dat we in die weg leren delen in de genade van de Heer Jezus Christus. Psalm 32. We willen samen luisteren naar wat David zegt over de zegen die hij heeft mogen ervaren toen hij zijn schuld voor God beleed. En we willen straks aan het einde ook de lijnen wat doortrekken naar het avondmaal dat volgende week in ons midden wordt gehouden. Ik heb als thema gekozen de zegen van de schuldbelijdenis. En David spreekt hier over verharding, over verbreking en over vergeving. Dus het gaat om de zegen van de schuldbelijdenis. Het gaat om verharding hier in deze psalm, om verbreking en om vergeving. Psalm 32 is een psalm van David. Dat staat erboven, dat kunnen we allemaal lezen. David, een koning, herder, voor alles man naar Gods hart. Wanneer hij nou Psalm 32 gedicht heeft, dat is niet met zekerheid te zeggen, gemeente. Want er zijn verschillende gelegenheden in zijn leven aan te wijzen waarop deze psalm wel betrekking zou kunnen hebben. Toch is heel vaak gezegd, en het zou ook best zo kunnen zijn, dat deze psalm betrekking heeft op die periode waarin hij overspel met Batseba heeft gepleegd en daarna ook tot belijdenis kwam toen die profeet Nathan bij hem kwam. Hè? Dat weet u wel, dat ken jij ook wel, die geschiedenis. Hè? Nathan die met zijn vinger ging wijzen en zei: jij bent die man David. Nou, dat je dus die psalm in die historische periode moet plaatsen. Maar het zou ook best een andere periode hebben kunnen zijn. Psalm 32 is niet zozeer een verslag alleen maar van wat hij ervaren heeft, waar ik zo meteen nog wat dieper op in zal gaan. Maar Psalm 32 is ook een onderwijzing. Hè? Dat staat bovenaan, een onderwijzing van David. Dus dat betekent dat hij ook iets wil doorgeven. En dat wat hij hier heeft verwoord in deze psalm, dat wil hij eigenlijk ook als een stuk onderwijs neerleggen bij ons, opdat we ons leven daar ook daarnaast leggen en opdat we ook ons realiseren dat wat hier nou in deze psalm aan de orde komt, dat dat van geweldig groot belang is, dat wij dat in ons leven ook gaan kennen. Je kunt soms zeggen, nou mooi dat u of dat jij dat allemaal ervaren hebt, maar ik beleef het anders. Dat kan soms. Maar als het om Psalm 32 gaat, om deze dingen, dan zegt David, het gaat er nou niet zozeer om dat jullie precies gaan analyseren wat ik allemaal doorgemaakt heb, maar het gaat erom dat jullie je eigen hart gaan onderzoeken. Ook jullie moeten deze dingen in jullie leven gaan kennen. Dit is een onderwijzing van David. Wat is dan die geestelijke les die die de Heilige Geest door David ook ons wil leren? Nou, dat is in het kort deze les. Het is zo geweldig heilzaam als je in je leven je zonde leert belijden voor de Heer. Het is zo geweldig heilzaam omdat je in die weg ook mag leren delen in de vergeving en in de genade. Het is de weg naar de vergeving. David heeft dat in zijn eigen leven mogen ervaren. Het is waar, hij laat zijn eigen leven hier wel als een soort van een voorbeeld naar voren komen. Ik heb het in mijn eigen leven ervaren, zegt hij, dat het zo heilzaam is om toch uiteindelijk aan de Heere bekend te maken wat er aan zonden en ongerechtigheden in je leven is. Hij spreekt uit ondervinding. Er is een moment gekomen in zijn leven waarop hij werkelijk waar alles voor de Heere opengelegd heeft. Een beetje oneerbiedig uitgedrukt, gemeente, waarop hij er alles uitgegooid heeft. We zeggen dat wel eens. Hè? Zo, toen gooide hij er alles uit. Nou, hij heeft alles eruit geworpen wat er in zijn hart omging. Aan ongerechtigheden, aan zonde. En toen heeft hij mogen ervaren, toen hij dat zo deed, hè, toen hij zijn leven zo helemaal openlegde voor de Heere God, toen heeft hij mogen ervaren dat de Heere hem niet naar beneden drukte, maar dat de Heere hem als het ware optrok en dat de Heere hem troost en dat de Heere hem verheugde tot in het diepste van zijn hart, omdat de Heere zei, ik vergeef al je ongerechtigheden. David heeft de grote zegen ervaren van de schuldbelijdenis. Maar als je nou vanmorgen denkt dat hij daar zo heel erg makkelijk toegekomen is in zijn leven om zijn schuld aan de Heere te belijden, nee, dan heb je het mis, want er is wel heel wat voor nodig geweest voordat hij op zijn knieën kwam en voordat hij zijn hart heeft geopend voor de Heer. We zeggen wel eens, er moet heel wat water door de Rijn, hè, voordat. Nou, er is heel wat water door de Jordaan gestroomd voordat hij op zijn knieën kwam en zei, ik doe belijdenis van mijn overtredingen voor de Heer. Een periode van verharding is daaraan vooraf gegaan. En dan moeten we denken, gemeente, dan moeten we ons realiseren dat toen hij zich verhardde, dat dat nou niet een periode was van dat hij geen betrekking meer had op de dingen van de Heer. Het is niet zo dat hij een tijd lang, om zo te zeggen, kerkverlater is geweest en dat hij later weer teruggekomen is. Nee, hij is altijd in zijn leven in het spoor gegaan, het goede spoor moet ik zeggen, van het dienen van de Heer. Hij bleef dus offers brengen, hij bleef bidden, hij bleef samen met het volk de Heer erkennen. Maar ondanks dat, er was een geweldige kilte in zijn hart. Het werd als een steen van binnen, zo gevoelloos, zo ontzettend koud. Hij bad wel, maar hij ervoer eigenlijk dat zijn gebed niet verder kwam dan het plafond in de kamer. Hij zong nog wel psalmen, maar zijn hart kon er niet meer bij. En troost kon hij er ook helemaal niet meer uitputten. Er is een periode geweest waarin hij zich verhardde voor God. Zonden waren er in zijn leven. Maar hij wenste die niet te belijden. Ach, iedereen is toch zondig? Ach, iedereen heeft toch fouten? Wie is er nou volmaakt? Zo leefde hij er overheen. Hij beleefde zijn schuld niet. Hij beleed zijn schuld niet. Hij leefde gewoon er overheen. En dat geweten dan, want ja, je kan soms dan wel eens over dingen heen willen leven, maar er is ook altijd nog een stemmetje van binnen die zegt van, hier ben jij niet goed in, hier ben je niet goed mee bezig, dit moet anders, dit moet je belijden. Ja, hij heeft dat innerlijke stemmetje heeft hij steeds weer het zwijgen opgelegd, stil. Ik wil mijn zonde voor de Heere niet belijden. Hoe weten we dat? Hij zegt het hier in Psalm 32, in het derde vers, met zoveel woorden. Moet je maar eens kijken, in vers 3. Toen ik zweeg. Er is een periode dus geweest waarin hij gezondigd had. Hij had het moeten belijden, maar hij wilde het niet. Toen ik zweeg. Ik zweeg, zegt hij. Ik hield mijn mond. Ik wilde het niet erkennen. Het is wel een hele moeilijke tijd in zijn leven geweest, toen hij zweeg. Toen had hij het geestelijk gezien niet zo ruim. En daar laat hij ook het een en ander van weten in deze psalm. Hij zegt, toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd. Dat is natuurlijk een Oosters beeld, hè? Maar je kan er wel iets je bij voorstellen. Hè? Dat hij dus, om zo te zeggen, iets ervoer van onvrede en onrust in zijn hart. Het is niet vlak tegenover de Heer. En als het niet vlak is tegenover God, dan blijft een mensenhart onvrede kennen. Hij heeft het zo ervaren. Nou, hij heeft het zelfs veel intenser ervaren dan dat ik nu onder woorden heb gebracht. Want hij zegt in datzelfde vers, ik heb gebruld de hele dag. Mijn beenderen verouderd, dus inwendig onrust, onvrede. Maar uitwendig heeft hij gebruld. Dat betekent, hij heeft steeds maar weer geschreeuwd. Nou, dat moet je denk ik heel gewoon opvatten. Hij heeft zijn onvrede uitgeschreeuwd naar zijn medemensen. Of om het anders te zeggen, zijn medemensen kregen de volle laag. Zijn medemensen kregen de volle laag. Hij had op iedereen wat tegen. En als mensen iets deden wat niet was zoals hij het wilde, nou dan liet hij zich dat wel weten ook. Hij brulde de ganse dag. De onvrede in zijn eigen ziel, die kwam naar buiten in het schreeuwen tegenover de ander. Hij zegt hier in Psalm 32, hè, dat hij de hand van God zwaar voelde drukken. En dat zijn sap veranderd werd in zomerdroogte. Nou, dat zijn allemaal beelden die aangeven, ik hoef dat verder niet uit te leggen, denk ik, maar dat voelen we allemaal wel aan. Dat zijn allemaal beelden die aangeven dat hij een geweldig stuk onvrede en donkerheid en dorheid in zijn geestelijk leven heeft beleefd. Ik wil mijn zonden niet bekendmaken. Maar het gevolg is dat het bijzonder donker en droog wordt in mijn hart. En ja, gemeente, zo liggen die dingen eigenlijk nog steeds. Zo liggen die dingen nog steeds. Dat, kijk, als de dingen in ons leven zijn tegenover de Here die niet goed liggen, of tegenover onze medemensen, en je blijft er overheen leven, dan heeft dat zijn weerslag op je geestelijke leven. Dan zul je nooit de vrede ontvangen van binnen. Dan zul je nooit de vreugde ook beleven over het heil van de Here. Dat heeft alles met elkaar te maken. Wie zijn zonden niet beleidt, zal het licht moeten missen en zal alleen maar in de klacht kunnen blijven steken. Davids psalm is immers een onderwijzing. Het gaat niet alleen maar om dat wat hij zelf ervaren heeft, maar het is een onderwijzing. Er wordt ons hier iets voorgehouden wat we ter harte moeten nemen. Het is dus duidelijk, gemeente, het is maar niet 1, 2, 3 in zijn leven tot schuldbelijden gekomen. En als hij in dat vijfde vers zegt, ik maak mijn zonde u bekend, dan moeten we ons realiseren, dat is na een enorme periode van verharding geweest. Maar gelukkig is er wel verandering gekomen. En hij heeft zijn hart opengelegd. En hij heeft alles voor de Here nogmaals eruit gegooid. En hoe is dat nou gekomen? Nou, dat staat hier verder niet in deze psalm. Maar als je deze psalm dan relateert, als je deze psalm dan verbindt aan die periode nadat hij overspel met Batseba heeft gepleegd, nou ja, dan is het voor ons allemaal wel duidelijk hoe het gekomen is. Toen is Nathan bij hem gekomen, heeft dat verhaal verteld over dat lammetje, ach, u kent dat wel. En toen heeft hij de vinger naar David uitgestoken, jij bent nou de man. En toen brak er iets in zijn hart, toen is hij tot schuldbelijden gekomen. Maar laten we het wat algemener zeggen, gemeente, hij is tot schuldbelijden gekomen door het woord en door de Heilige Geest. Want dat zijn namelijk ook vandaag de dag, denk ik, nog de middelen waaardoor God ons tot schuldbelijden brengt. Door het woord en door de Heilige Geest. Dat woord, dat wordt ons voorgehouden, dat wordt ons verkondigd, we lezen het ook. En dan wil de Heer door zijn Heilige Geest dat woord zo vastmaken in ons hart, dat we erdoor overrompeld worden, dat we erdoor gebroken worden. Het woord raakt ons tot in het diepste van ons zijn. En dan kunnen we er niet meer onderuit. Dan moeten we alles voor de Here neerleggen. Dan kunnen we er niet meer onderuit. Dan moeten we alles wat in het binnenste van ons is voor de Here bekend maken. David heeft dat ondervonden. Hij heeft zijn zonden aan de Here beleden. Hij heeft zijn schuld voor de Here niet meer verborgen. En toen heeft hij het mogen ervaren. U vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde. En rekent u er maar op dat dat een geweldige ervaring is geweest. Toen is de donkerte in zijn ziel verdwenen. Toen is de droogte in zijn hart veranderd. Toen heeft hij zich weer mogen laven aan de bronnen van het heil van de Here. U bent een genadig God. U vergeeft mijn ongerechtigheid. U vergeeft ze allemaal. Er is geen groter vreugde dan wanneer wij mensen iets gaan ervaren van de vergeving van onze zonden. Het voorbeeld dat ik nu ga gebruiken is eigenlijk maar een heel slap aftreksel van dat wat er gebeurt als we onze zonden aan de Here beleiden. Als jij wel eens ongehoorzaam bent geweest en je vader, of laat ik bij je moeder houden, je moeder heeft je gewaarschuwd, ik wil het niet, en je hebt het toch weer gedaan. Je komt thuis en je moeder heeft het lang in de gaten en jij probeert het wat te verbergen, maar je moeder heeft het lang gezien. Aan de manier waarop jij je een klein beetje gedraagt, de moeder heeft het lang gezien, er is iets niet in de haak. Hij of zij heeft het toch gedaan wat ik verbood. En dan komt moeder op terug. Hoor eens. En dan eerst ontken je en zeg je nee. Maar later dan ontken je niet meer. Zeg ja moe, ik heb het toch gedaan. En dan zie je iets van verdriet bij moeder of boosheid bij moeder. En dan kan het wel eens even verstoord zijn dat moeder zegt en nou heb ik het even met jou gehad. Ga maar naar je kamer boven of wat dan ook. Maar dat duurt nooit zo heel erg lang. Want je moeder houdt van je. En jij van je moeder. En dan wordt het weer goed. En dan zeg je ja. Er komen soms ook tranen bij te pas. Maar dan wordt het weer goed tussen je moeder en jou. En als je moeder je dan omarmt en tegen je aandrukt. Het is weer goed, hè? Nou, dat geeft een gevoel van geluk, van vreugde. Van warmte, van geborgenheid. Zo is het ook in het geestelijke leven. Als je je zonden aan de Here belijdt. Als je alles openlegt voor Hem. Dan zul je uiteindelijk mogen ervaren dat de Here je niet de grond intrapt. Of dat de Here zich niet omkeert en zegt met zo iemand wil ik verder niet meer van doen hebben. Maar dan ga je ervaren dat de Here toch zijn vergevende liefde aan je geven. En hoe kan dat nou? Omdat de Here al onze zonden al lang gestraft heeft. Aan zijn eigen lieve zoon. Die hij daarvoor aan het kruis houdt heeft laten sterven. En daar heeft hij ook alles gedragen en weggedragen. En op grond van het werk van de Heere Jezus vergeeft de Heere onze ongerechtigheden als we die aan hem belijden. Hij vergeeft ze allemaal. Er is geen zonde die onverzoend blijft. Jij zegt dat kan ik niet begrijpen. U zegt dat kan ik niet begrijpen. Is ook niet te begrijpen. Dat is alleen maar iets om je over te verwonderen. Maar het raakt je hart tot het diepste van je zijn. Als je mag ervaren dat het zo is. Gij vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde. Het boetekleed aantrekken. Weet je er wat van? Als we naar het avondmaal kijken, gemeente, zouden we dan ook maar niet het boetekleed moeten aantrekken? We zeggen, het avondmaal is een heilig avondmaal. En dat moeten we blijven zeggen. Het is de Heere die met ons samenkomt. Wij vieren geen avondmaal met hem, maar hij met ons. Het gaat van hem uit. Een heilig avondmaal. Hoe zal ik toch aan kunnen gaan? Als je je leven nou eens openlegt van de week. Weer opnieuw. Als je je ongerechtigheden nou eens weer beleidt. Als je niets achterhoudt. Als je het boetekleed aantrekt. Dan zal de Heere de koningsmantel om je schouders leggen. En dan zul je aan de tafel weer opnieuw bepaald worden. Bij de intense werkelijkheid. Bij de onbegrijpelijke werkelijkheid. En gij vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde, zodat er geen vreugde is die deze ooit te boven zal gaan, zodat er geen vrede is die je ooit zult ervaren dan als je aan die tafel daar iets van gaat bemerken. De vergeving van al mijn zonden. Nou, daar zit het nou juist op vast, zegt er iemand, want die zonde in mijn leven. Het is allemaal zo tekort, het is zo klein, het is zo onvolmaakt. Kan ik dan avondmaal? Dat kan toch niet? Als ik het boetekleed aantrek, dan mag ik toch mij verheugen in die bijzondere werkelijkheid dat de Heere mijn zonde vergeeft en dat ik bij hem terecht kan. Nee, als we denken dat we het ooit zo ver zullen krijgen, dat wij het allemaal goed doen en dat wij dan eigenlijk wel naar het avondmaal zullen komen, dan zeg ik, dan zult u uw leven lang geen avondmaal kunnen vieren. Absoluut niet. Maar juist deze werkelijkheid die in Psalm 32 ons ook wordt voorgehouden, die biedt alle ruimte om naar de tafel te komen. Als ik het boetekleed aantrek, zal de Heere zijn genade aan mij willen geven. Ik ben zo zwak. Mijn gebedsleven is soms zo leeg. Mijn hart is dikwijls zo koud als een steen. En zeker de afgelopen tijd, zegt er iemand, ik heb betere tijden gehad, maar de afgelopen tijd, kan ik nou avondmaal vieren? Op grond waarvan wilt u avondmaal vieren, mijn lieve broeder, mijn lieve zuster? Op grond van uw liefde voor de Heere, op grond van uw prestaties in geestelijk opzicht? U moet dat niet doen, u moet het omkeren. Komt u maar met al uw gebreken, met al uw zwakheden, met al uw koudheid in uzelf, naar hem, Christus Jezus, die de ongerechtigheid onze zonde vergeeft, die ons nieuwe krachten geeft, die onze liefde weer versterkt, die alles weer maakt, zodat we ons verblijden en verheugen moeten. Avondmaal vieren, misschien dat er onder ons zijn die zeggen, ach, ik ben er nooit mee bezig. Ben je wel bezig met de dingen waar het hier in Psalm 32 over gaat? Zonde en genade? Het zijn de kerndingen. Als je hier niets van kent, als je hier niets van kent, van de beleving van zonde en genade, zul je niet kunnen ingaan in het koninkrijk van God. Dus het is best zaak om je hier heel serieus mee bezig te houden. En daarom leg deze dingen allemaal niet meer zomaar naast je neer. Maar ga er nou eens in je leven werkelijk mee bezig. Psalm 32. Een onderwijzing. We worden geleerd waar het om gaat. Om de beleving van de erkenning van onze zonden. Maar dan ook om de beleving van de rijkdom van de genade. Ik wil eindigen met wat ik ergens las over de bereidheid van de Heere om onze zonden te vergeven. Ik las bij een of andere schriftgeleerde uit het, godgeleerde uit het verleden, ik weet niet eens meer precies bij wie het was, maar het was wel een zin die mij heel veel deed, en dat was deze zin. De Heere is oneindig meer bereid om onze zonden te vergeven dan dat wij bereid zijn om ze door hem te laten vergeven. En laat dat vanmorgen dan ook ons duidelijk zijn. De Heere is oneindig meer bereid om onze zonden te vergeven dan dat wij bereid zijn om ze te laten vergeven. Dat het ons in zijn handen mag uitdrijven en aan zijn voeten mag brengen. Amen. Laat ons samen danken en bidden. In deze dienst hebben we samen een begin gemaakt met een voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. Het is een heilig avondmaal. Want u bent toch een heilig God. En daarom past ons het boetekleed. Daarom past ons wat Psalm 32 ons als een onderwijzing heeft willen leren, dat we ons verootmoedigen voor uw aangezicht. Dat we belijden wat er in ons leven aan zonde, ongerechtigheid, tekortkomingen zijn. En dan dat machtige wonder, Heere, dat u het bent die zulke mens dan niet verstoot. Terugwijst, maar dat u hun zonden verzoent, alles vergeeft en hen doet delen in uw vrede en in die onuitsprekelijke vreugde, die al een voorsmaak is van de eeuwige vreugde, die u uw kinderen in de eeuwigheid schenkt. Heere, laat het zo mogen zijn dat wij inderdaad dan van de week vanuit dit woord voorbereiding zullen houden. Maar dat we dan volgende week ons ook daadwerkelijk mogen verheugen in de stromen van uw genade. In dat heldere water van uw heil. In de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u ons verder deze dag ook nog nabij zijn? En ook vanmiddag weer in getrouwheid doen samenkomen. Dominee Klomp ook alles geeft wat hij nodig heeft om ons als gemeente te onderwijzen. Neem weg wat ook deze morgen niet was naar uw wil. En blijf ons aanzien in uw genade. Om zijnentwil. Amen. Mogen ze gaven geven voor de kerk, de kerkelijke kassen en met name dan de zendingskas en met de uitgang voor het bouwfonds. De slotpsalm is 86 vers 3 en vers 8. Psalm 86 vers 3 en vers 8 waarin een soortgelijke boodschap als in psalm 32 klinkt. Ontvang met een biddend hart de zegen die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.